Lieve broeders en zusters, Flip heeft het ook al gezegd en ik heb een aantal van jullie vanmorgen persoonlijk het ook al toegewenst. Maar ik wil jullie vanochtend ook begroeten met de paasgroet. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is geweldig dat we dat kunnen vieren. Het is geweldig dat we deze zondag op deze manier kunnen hebben en dat het Pasen is. Want wij allen weten, de Heer leeft. De Heer is opgestaan. Hij was sterker dan de dood en in hem leven wij. Hebben wij het eeuwig leven gekregen. En dat vieren we vanochtend. Dat staat vanochtend centraal in deze dienst. En dan maakt het niet uit of je hier nou elke week bent. Of speciaal voor de Pasen bent gekomen. Of zo eens een keer komt kijken. Of dat je mee bent met iemand die zei het is Pasen. Je bent vanochtend in de gemeente van Jezus. En met die gemeente van Jezus waarin Hij de Heer is, vieren wij Pasen. Maken wij Hem groot als onze Heer, als onze Heiland, als de levende die verlost. En daarom hebben we ook de gewoonte, en dat doen we ook vandaag, om te beginnen met een gebed. Want wij geloven dat de Heer hier is en dat Hij jou en mij iets te zeggen heeft. Dat Hij ons wil aanraken, dat Hij een boodschap heeft. Maar we hebben wel een Heer die daarbij alleen maar zo ver gaat als de ruimte die jij hem geeft. En daarom worden we stil en heb je de gelegenheid om voor jezelf je hart voor de Heer te openen ook vanochtend. En als we dat dan gedaan hebben, dan daarna zal ik deze dienst namens ons allen in een gebed opdragen. Zullen we stil worden? Grote, opgestane, levende Heer. Wij komen zo aan het begin van deze dienst, nadat we al een aantal mooie liederen hebben gezongen voor U. Nadat we hebben beleden dat er eeuwig leven is. Heer, komen we bij U. En wij beleiden ook in dit gebed dat U de opgestane bent. Dat U de dood overwon. En dat we vanochtend dan delen dat een oudere zuster er niet meer is. Heer, dat geeft ons verdriet, maar tegelijkertijd strekken we ons daarin uit naar het eeuwige. Want voor haar is het tijdelijke voorbij en zij is ingegaan in uw heerlijkheid. En zij is daar, bij haar man en bij anderen. Bij u. En zij heeft het eeuwige leven gekregen. Heer, en dat is het voorbeeld dat ons daarin gegeven wordt voor ons ook. Wij weten dat wij gered zijn door u. Wij weten dat wij leven door u. En dat ons leven voor eeuwig is bij u. Zelfs als het hier ophoudt, gaan wij naar u. En dat is allemaal mogelijk door Pasen. Dat is allemaal mogelijk omdat u overwon. En wij prijzen uw grote naam daarvoor. Maar wij openen ons ook voor u. Want wij geloven dat u hier bent. En dat u vanochtend tot ons wil spreken door de zang en de muziek. Door de gebeden die wij uitspreken. Door de Bijbel die we gaan openen en de woorden die we daarover gaan horen. Heer, wij smeken u, kom naar ons toe. Spreek tot ons, laat hier niemand vanochtend zijn die zijn hart niet of haar hart niet voor u wil openen. Raak ons aan. En dan staan we op de belofte die u doet in uw woord. Waarin u zegt, daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik aanwezig. Dus u bent hier. En wat u belooft, dat doet u. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. En u laat nooit los wat u bent begonnen te doen. En daarom openen wij ons voor u. Vraag u, geef ons vreugde en blijdschap. Geef ons uw geest en vul ons met alles wat wij nodig hebben. Zegen ons allen in dit moment. In Jezus' naam. Amen. Hele gezegende dienst toegewezen.
En dan gaan we verder met het zingen van een lied. En in het voorspel van dit lied wordt de collecte gehouden. Het lied heet In een donker graf gevangen. zeggen dat bij dit lied in het refrein de mannen beginnen en de vrouwen volgen. En dat het hele refrein door. We zijn natuurlijk ook erg blij dat de kinderen bij ons in de dienst zijn. En daarom gaan we nu eerst naar een filmpje voor hun kijken. En dan gaan we daarna een kinderlied zingen met elkaar.
Het is een mooie dag. Jezus en zijn vrienden zijn in Jeruzalem. Daar gaan ze feestdag vieren. De mensen in Jeruzalem zijn blij als ze Jezus zien. Ze zwaaien met takken. Ze roepen, Hosanna, Jezus is koning. Maar er zijn ook mensen die niet blij zijn. Ze hebben een hekel aan Jezus. Jezus en zijn vrienden gaan naar hun huis. Daar eten ze brood en drinken ze wijn. Zo vieren ze Pesach. Dan zegt Jezus, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Zijn vrienden begrijpen het niet. En ze kijken elkaar vragend aan. Wat bedoelt Jezus daarmee? Dan gaat een van hen weg. Het is Judas. Na de maaltijd gaan ze naar buiten. Ze gaan naar het park. De hof van Gethsemane. De vrienden van Jezus zijn moe en willen uitrusten. Maar Jezus gaat een stukje verderop zitten. Hij bidt tot zijn vader. Vader, wilt u mij helpen? Hij vraagt dat omdat hij weet dat er iets heel moeilijks gaat gebeuren. Plotseling zijn er overal Romeinse soldaten. Judas is er ook bij. Hij geeft Jezus een kus. Dan grijpen de soldaten Jezus vast. Ze willen hem meenemen. Petrus, een van Jezus' vrienden, pakt een zwaard. Hij slaat ermee tegen het oor van een soldaat. Het oor valt op de grond. Dan doet Jezus een wonder. Hij zet het oor weer aan het hoofd van de soldaat. De soldaten nemen Jezus gevangen. Ze brengen hem naar Pilatus, de baas van de stad Jeruzalem. De vrienden van Jezus vluchten weg. Ze zijn bang dat ze ook meegenomen worden. Petrus is stiekem achter Jezus aangegaan. Hij staat buiten te wachten. Jij hoort bij Jezus, zegt de vrouw tegen hem. Petrus schrikt, nee hoor, zegt hij vlug. De vrouw zegt dat ze het zelf heeft gezien. Mens, ik ken hem niet eens, zegt Petrus. Maar de vrouw blijft zeggen dat hij bij Jezus hoort. Weer zegt Petrus dat hij hem niet kent. Dan rent hij weg. Hij schaamt zich voor wat hij heeft gezegd. Pilatus praat met Jezus. Hij snapt niet waarom ze hem gevangen genomen hebben. Deze man heeft niets verkeerd gedaan, zegt hij. Dat is niet waar, roepen zijn vijanden. Hij noemt zichzelf de zoon van God. Dat mag niet volgens de Joodse wet. Dan verdien je de dood. Pilatus besluit om Jezus te laten slaan met een zweep. De mensen vinden dat niet genoeg. Hij moet een veel zwaardere straf krijgen. Buiten staan inmiddels een heleboel mensen. Ze hebben gehoord dat Jezus gevangen genomen is. Ze zijn opgestookt door de vijanden van Jezus. Daarom zijn ze nu opeens boos op hem. We hebben hem niet nodig, zeggen ze. Weg met hem! Dood hem! Dood hem! Ze brengen Jezus naar een heuvel. De heuvel heet Golgotha. Daar wordt Jezus vastgemaakt aan een houten kruis. Ze slaan spijkers door zijn handen en voeten. Jezus heeft veel pijn. Hij bidt opnieuw tot zijn vader. Vader, vergeef deze mensen hun fouten, want ze weten niet wat ze doen. Dan wordt het plotseling donker en Jezus sterft. Het lichaam van Jezus wordt in een graf gelegd. Dit graf is een grote opening in een rots. Ze rollen een enorme steen voor de ingang. Voor de steen staan twee soldaten. Niemand kan in het graf. Het is een trieste dag. De vrienden van Jezus zijn erg verdrietig. Hun beste vriend leeft niet meer. 3 dagen later gaan er 3 vrouwen naar het graf. Als ze aankomen zien ze dat de steen is weggerold. De soldaten zijn weg. Wat is er gebeurd? De vrouw kijkt in het graf. Het lichaam van Jezus ligt er niet meer. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Plotseling staan er 2 mannen bij hen. Het zijn engelen. Jullie hoeven niet bang te zijn, zeggen ze. Jezus is hier niet, want hij is weer levend. De vrouwen rennen naar de vrienden van Jezus. Daar vertellen ze wat ze hebben gehoord en gezien. De mannen kunnen het niet geloven. Hoe kan dat nou, zeggen ze. Petrus rent naar het graf. Johannes, een van de anderen, gaat achter hem aan. Dan zien ook zij dat de steen is weggerold. Ze gaan naar binnen. De vrouwen hadden gelijk. Het graf is leeg. Petrus en Johannes keren terug naar huis. Ze vertellen aan de anderen wat ze hebben gezien. Dan, plotseling, staat Jezus in de kamer. Het is een wonder. Jezus is niet dood, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Zijn ze blij? Een van de vrienden, Thomas, is er niet bij. Als hij het nieuws hoort, kan hij het niet geloven. Pas als ik hem zelf zie, zegt hij, dan geloof ik het. Dan komt ook Jezus bij hem. Ik ben, zegt Jezus, kijk maar. Hé, u bent het echt, zegt Thomas. De vrienden van Jezus zijn aan het vissen. Dan zien ze hem aan de kant staan. Jezus heeft vis voor hen klaargemaakt. Samen eten ze de vis op. Hou je van mij? Vraagt Jezus aan Petrus. Petrus moet huilen. Ja, ik hou heel veel van u. Daar ben ik blij om, zegt Jezus. Zorg dan vanaf nu voor mijn vrienden. Jezus en zijn vrienden gaan naar een berg. Vertel aan iedereen dat ik leef, zegt Jezus. Ook al ga ik nu weg, ik zal altijd bij jullie zijn. Dan komt er een wolk. De wolk neemt Jezus mee naar zijn Vader in de hemel. Zijn vrienden blijven achter. Dan doen ze wat Jezus heeft gevraagd. Ze vertellen het aan alle mensen. Jezus is echt de Zoon van God. En hij houdt van jou.
En dat is de reden waarom we vandaag feest vieren met elkaar. Omdat Jezus leeft. En omdat hij van ons houdt. En omdat hij ons nog steeds helpt. Ook al is hij in de hemel en niet rechtstreeks hier bij ons. En daar gaan we lied over zingen met elkaar. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Zometeen voor de preek aan gaan jullie naar de zondagschool toe en dan ga ik ook voor jullie bidden. Op Goede Vrijdag dachten de fariseeën, alle mensen die tegen Jezus waren en alle mensen die tegen Jezus waren en Satan, dat hun plannetje was gelukt. Jezus was gestorven aan het kruis. Ze wisten alleen niet dat dit allemaal bij Gods plan voor deze wereld hoorde. Hij gaf zijn zoon namelijk uit liefde voor ons. En hij nam alle zonden van de wereld op zich aan het kruis. Zonde betekent iets wat zijn doel mist eigenlijk. En dat kan zijn alle fouten die wij maken als mensen. Maar dat is ook het verdriet en het pijn, de ziekte en de ellende in deze wereld. Jezus heeft het overwonnen voor ons. Want na 3 dagen stond hij op uit de dood. En dus mogen we alles, wat dus zijn doel mist in ons leven, zeg maar, hè, pijn, de verdriet, de ziekte, ellende en alle fouten die we maken, mogen we bij God brengen. En hij wil ons dan vergeving schenken. Hij wil ons moed en ons kracht geven waar we dat nodig hebben. Ja, dit heeft Jezus voor ons gedaan. Dit heeft God voor zijn kinderen gedaan. En hij heeft ons daarbij ook nog een belofte gedaan. Hij heeft ons de belofte gedaan dat we een eeuwig leven mogen hebben bij hem. Zonder pijn, verdriet, ziekte. Jezus is opgestaan. De dood is overwonnen. Hij leeft. En daardoor mogen wij leven. En daar gaan we van zingen in de volgende 3 liederen. Het eerste lied wat we gaan zingen is... ja, eigenlijk een heel onbekend lied voor onze gemeente. Het lied heet Jezus Overwinnaar, maar het lied is door iemand van de gemeente doorgegeven als keuzelied. Dus vandaar dat we hem uitgezocht hebben en hij past heel goed bij de dienst. Het is een lied wat door christelijke artiesten, Eline Bakker, Kees Kraaienoord en Raje van Drongelen geschreven is. En daar gaan we mee beginnen. Daarna zingen we Jezus, wij verhogen u, wij erkennen u als Heer en we sluiten af met Zij onze God. Voel je vrij in of je wil gaan staan of niet. Zing in elk geval vanuit je hart en laten we gaan zingen.
Amen.
Mogen die zo meteen naar hun eigen dienst toe gaan. Laten we bidden. Lieve Heer God in de hemel, dank u wel voor onze kinderen, heren. Dank u wel dat u ook zorgt voor hun heren en dat u ook altijd bij hen bent. Heer, wilt u zo meteen met ze meegaan wanneer ze naar de zondagschool gaan, dat ze daarover u mogen horen, heer. En wilt u de leiding inspireren met uw geest, Heere God, en ja, dat ze maar in hun hartjes mogen leren, heer, dat ja, dat de kinderen maar mogen leren, heer, dat u er ook voor hun bent. En dat u ook leeft voor hun, heer. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen.
zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, opgestane Heer, Heilige Geest van God, drie enige. We komen tot u in deze dienst in gebed. En we zijn u dankbaar dat we u kunnen bidden. Dat we niet geloven in een idee of in een boek of in een filosofie. Maar in de levende en opgestane Heer die naar ons luistert en die met ons door het leven gaat. Heer, en als we u dan zo naderen en als gemeente van u samen bidden, dan willen wij u voorbeden doen. Heer, want er zijn mensen in ons midden, we hebben er ook een deel van genoemd vanochtend, die verdriet en pijn kennen ondanks het feest van Pasen. Heer, die moeite hebben. We denken in het bijzonder aan de nabestaanden van onze zuster die u hebt thuis gehaald. Heer, er blijven mensen achter. Mensen die haar missen. En ze was misschien al jaren ziek, dementerend. En dan neem je al heel wat afscheid. Maar dan het uiteindelijke loslaten is toch moeilijk. Heer, wij bidden u dat u hen wilt omgeven met uw kracht. Dat u ook in deze periode wil laten zien dat u er voor hen bent. Ook als zij u niet kennen, dat ze dan de komende dagen dat mogen ontdekken. Dat het geloof van hun moeder, wat ook hun vader had. En de anderen die daaromheen staan, dat dat ook voor hen is. Heer, en laat zo alles meewerken. Ook daar, tot troost en tot het kennen van u. Heer, wij bidden u voor onze broeder die... Ons broeder Bosje die zijn moeder heeft moeten verliezen. Heer, dat is altijd moeilijk om een familielid te moeten verliezen. Maar als het dan ook nog samenvalt eigenlijk met het weekend waarin Wieneke ooit stierf. Dan is dat extra zwaar. Heer, wilt u met onze broeder zijn? En met alle andere familie die daaromheen staat. Wilt u het troost aan hen geven? En daarmee bidden wij u eigenlijk voor alle die rouwen. Want ook in ons midden zijn mensen die gemis kennen. En die rouw kennen. Die we niet bij naam noemen, maar die nog altijd hun geliefde missen. Of dat nou kort geleden was of lang geleden. En juist ook bij feestdagen als dit, kan het dan extra moeilijk zijn. Wilt u hen ook omgeven? Wilt u hen troosten? En willen hen duidelijk maken dat hun geliefden veilig zijn bij u en dat zij het eeuwige leven hebben. Dat het afscheid hier maar tijdelijk was. En dat het ooit tot een hereniging zal komen. Wij bidden u voor alle zieken in ons midden. Wij bidden u, Heer, dat u voorziet in wat ze nodig hebben. Sommige mensen zijn acuut ziek, anderen al heel lang en chronisch ziek. Heer, wilt u hen dragen? Wilt u hen genezen? Maar wilt u ook laten zien dat, ondanks als dat misschien niet gebeurt, dat ze waardevol zijn, dat ze van betekenis zijn en dat u ze nog kunt gebruiken ook in uw geweldige werk wat u op aarde doet. Heer, zegen ons zo. Zegen ons allen, ook als wij zometeen uw woord gaan openen. En daaruit gaan lezen van dat geweldige verhaal van Pasen, van de opstanding. Heer, misschien is het overbekend, maar u zult er met kracht doorheen kunnen werken en willen werken. En daarom openen wij ons daarvoor en zeggen, spreek tot ons door uw woord. Spreek tot ons en geef ons van u. Geef mij, Heer, de kracht en de zegen en de geest om ook de woorden die ik in gebed heb voorbereid om die ook te kunnen overbrengen. En werk met uw geest ook in mij. Heer, zo zijn wij uw gemeente en strekken wij ons uit naar u. En vraag u, kom tot ons. In Jezus naam. Amen. Dan mag ik Nico naar voren vragen. Want de broeder Nico die gaat met ons het paasverhaal lezen. Lucas 24 lezen we het uit. Lucas 24 vers 1 tot en met 12. Het paasverhaal zoals Lucas dat heeft opgeschreven, de opstanding van de Heer Jezus.
Het lege graf. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf daar aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinnert u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerde zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er gebeurd was. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
Dankjewel, Nico. Ja, dan is het Pasen. En dan vieren wij vanochtend de opstanding van de Heer Jezus. En dan vieren wij dat Hij leeft. En dat is geweldig. Daar word je toch blij van. Dus ik wel. Ik vind het altijd een geweldig feest. Zeker zo naar Goede Vrijdag. Dat is toch een beetje zo'n melancholische, wat verdrietige sfeer over je komt. Bezinning. En dan komt de zondag. En dan is het feest. Feest omdat Jezus leeft. Pasen. En bij Pasen, daar horen gewoontes, net als bij ieder feest, hè? Tradities zoals dat dan gaat. En zo hebben wij vanochtend een paasontbijt gehad. Nou, dat is een traditie van onze gemeente. We zingen in deze dienst paasliederen. We begroeten elkaar met de paasgroet. Dat hoort er allemaal bij. En wat er ook bij hoort, is dat we het paasverhaal lezen. Zoals Nico dat net gedaan heeft. Het verhaal van de opstanding. En misschien heb jij ook wel, net als ik, dat als je al lang gelooft, dat je dat paasverhaal misschien al wel weet ik hoe vaak heb gehoord. Ik zat daar thuis over na te denken, dat moet tientallen keren zijn in mijn geval, misschien nog wel meer. He, want van kleins af aan hoor ik al dat paasverhaal op school waar ik ging, thuis, in de kerk, en noem het maar op. En misschien had je vanochtend dan ook wel zoiets, nou, ik ken het wel. Het is mooi hoor dat Nico het voorleest, het is goed om te doen bij Pasen, maar het was eigenlijk bij wijze van spreken niet nodig geweest, want ach, we weten het wel. Nou, ik weet niet of je dat hebt, maar dat heb ik wel een beetje. En dan vind ik het zo bijzonder dat dan toch, ondanks dat ik dat verhaal van Haver tot God ken, dat ik dan toch iedere keer weer door dat verhaal word geraakt. Dat heb ik eigenlijk elk jaar weer. Soms is dat op emotioneel vlak. Dan lees ik iets en dan raakt me dat in mijn hart en dan word ik daar heel blij van of juist een beetje verdrietig in het lijdensverhaal. Dat gebeurt. Soms is dat omdat ik naast zo'n bijbelgedeelte een artikel lees of een boek of zo. He, een gelovig boek, een theologisch boek en dan lees ik dat en dan springt daar iets uit of wordt er iets uitgehaald en dan spreekt mij dat heel erg aan in de tekst. Soms heb ik het ook gewoon in mijn eigen persoonlijke geloof. In mijn eigen stille tijd. Want iedere jaar in de 40 dagen tijd, in de lijdenstijd en rond Pasen, heb ik de gewoonte om de lijdensverhalen door te lezen. Om de opstandingsverhalen door te lezen. En dan doe ik dat. En dan heb ik zo van tijd tot tijd dat er opeens iets uitspringt wat ik misschien, zoals ik al zei, tientallen keren eerder heb gelezen. Maar dan springt het eruit en dan spreekt het tot mij. Ik geloof dat dat de Heilige Geest is. Want in de Bijbel staat dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. In Timotheus staat letterlijk dat de Bijbel door de Heilige Geest is ingeblazen. Dat staat daar. Dus die woorden van de Bijbel zijn woorden waar de Geest van God in is. De Geest van Jezus in is. En ik ben gelovig, dus de Geest van God zit ook in mij. En als ik dus ingebed in mijn eigen persoonlijk geloof die Bijbel lees, ja, dan is het niet zo gek dat er soms iets uitspringt wat mij persoonlijk aanspreekt. Dat gebeurt. En dat had ik ook toen ik mij voorbereidde op deze dienst. Ik las het verhaal van de opstanding uit Lucas 24, zoals Nico dat heeft gelezen. En toen bleven mijn gedachten, mijn ogen haken bij vers 5. Vers 5, Waar de engelen, hè, de mannen zoals ze hier worden genoemd, maar het zijn engelen, bij die vrouwen komen. Die het lege graf zien. En dan tegen hen zeggen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Waarom zoekt u de levende onder de doden? Nou, dat sprong van het papier, dat raakte mij en dat sprak mij aan. Want ik denk dat mensen zoekende wezens zijn. Wij zijn wezens die op zoek zijn naar antwoorden op vragen, die bepaalde behoeftes hebben in onszelf, verlangens die we vervuld willen hebben. Ik denk dat dat misschien wel een van de meest wezenlijke aspecten is van ons mens zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de behoefte aan geborgenheid. De behoefte aan liefde. Ieder mens, ook hier in de zaal, ook als je thuis luistert via internet. Ieder mens heeft de behoefte aan geborgenheid en liefde. Wil zich veilig weten. Wil liefde geven en liefde ontvangen. Dat is een hele diepe wens die in ons zit. Ja, wij als moderne mensen zeggen, nee, dat hebben wij niet. Want wij hebben alles wat ons hartje begeert. We hebben rijkdom en welvaart. En als we vragen hebben, als we ergens mee zitten, nou, dan kijken we naar de wetenschap en die kan alles verklaren. En kijk eens wat voor technologie we hebben. Eigenlijk kan bijna alles. Dus dat hebben we niet, maar zo is het niet. De mens is een zoekend wezen. En we zijn op zoek naar zaken als geborgenheid, naar zaken als liefde. En op dat vlak kan iets als welvaart natuurlijk niks betekenen. Hè? Laten we daar maar eerlijk in zijn. Je kunt nog zo rijk zijn. Je kunt 6 keer per jaar op vakantie gaan naar weet ik veel waar. Maar daarmee heb je nog geen liefde in je leven. En geen geborgenheid. Geen veiligheid. En wetenschap. Ja, wetenschap is mooi. Je kan heel veel. Maar ja, als ik een boek ga lezen over wat liefde en geborgenheid is. En er wordt uitgelegd hoe dat allemaal werkt met stofjes in je hoofd en hormonen en weet ik allemaal wat. Dan heb ik het uit en denk ik, nou, is mooi beschreven. Maar ja, dat is geen liefde. Ja, toch? Dat is niet wat ik ervaar als liefde en veiligheid en geborgenheid. Zo werkt dat niet. Dat is veel meer. Dat gaat veel, veel verder. En zo kan ik veel meer voorbeelden geven. Wij zijn zoekende wezens. Wij zoeken naar antwoorden op vragen. Wij zoeken naar behoeftes die we vervuld willen hebben. En dat zoeken we op allerlei verschillende plekken. Het meest duidelijke zie je dat op het gebied van religie en op het gebied van godsdienst en spiritualiteit, zoals dat vandaag de dag wordt genoemd. Want er is geen mens in deze wereld, of die nou uit Afrika, Azië, Europa, Amerika of weet ik waar vandaan komt, die zich niet vragen stelt over de zin van de dingen. Die zich nooit afvraagt, is er misschien wel wat meer? Hoe zit dat met God? Hoe zit dat met het hogere? Waarom ben ik hier? Wat maakt het leven nou echt de moeite waard? Dat soort grote vragen stelt ieder mens zich. En dan gaan we antwoorden zoeken. Antwoorden zoeken, hoe we dat dan kunnen beantwoorden. Sommigen van ons, die gaan naar de geschiedenis. Die kijken in het verleden of daar wat wijsheid te vinden is. Ik weet nog dat ik theologie ging studeren. En op een gegeven moment kwam ik daar een stroming tegen van mensen die op zoek waren naar wat ze dan noemden de historische Jezus. Die gingen in de geschiedenis kijken, theologen, geleerde heren, dames, naar wie Jezus dan in hun ogen werkelijk was geweest. Want ja, de Bijbel was natuurlijk ook een beetje gekleurd. Had natuurlijk ook een beetje zijn eigen mening. Kon je ook niet helemaal historisch vertrouwen. Dus wie was Jezus dan werkelijk? Nou, ik vond dat destijds nogal hoogmoedig. Nog steeds trouwens. En dat je je niet kan voorstellen dat er meer is dan alleen maar de werkelijkheid van het hier. En dat Jezus dus ook niet meer zou kunnen zijn. Dat je geloof kennelijk zo klein is. En je hoogmoed zo groot dat je zegt, ja, wat in de Bijbel staat aan wonderen, aan tekenen. Dat Jezus God openbaarde. Dat Jezus opstond uit de dood. Nee, dat kan niet. Dat is allemaal niet echt, maar wie was hij dan wel? Toen ik mij voorbereidde op deze preek, moest ik daar heel lang aan denken. En toen zag ik deze tekst, toen dacht ik, dat is precies wat die mensen doen. Hè? Waarom zoek je de levende onder de doden? Want zij keken niet in de Bijbel, zij keken niet bij God. Zij keken in de geschiedenis, zij keken terug naar mensen en beschavingen en samenlevingen die er ooit waren, maar nu niet meer. Waarom zoek je de levende bij de doden? Andere manier waarop mensen op zoek gaan naar de antwoorden op de grote vragen, is niet in de geschiedenis, maar is meer in de wijsheid van andere mensen. Dat is vandaag de dag iets wat heel veel gebeurt. Hè? Je moet maar eens kijken in een boekenwinkel bijvoorbeeld. Hele planken vol met boeken over spiritualiteit. En wat allerlei wijze leraren en beroemdheden als Oprah Winfrey en Stephen Hawking en weet ik allemaal wat daarover gezegd hebben. En dat gaan we lezen en dan verwachten we, daar vinden we de antwoorden. De antwoorden op onze grote vragen. En dan is de mens natuurlijk een heel bijzonder wezen. Wij zijn heel knap. Wij kunnen heel erg veel. Maar als het aankomt op God, als het aankomt op het hogere, ja, dan zijn we eigenlijk blinde kippen. Laat ik het zo maar zeggen. Wij hebben niet het intellect, het verstand, de zintuigen om dat te grijpen. Dat kan niet, want dat is iets wat ons per definitie overstijgt. En als je je wijsheid en je antwoorden dus zoekt bij mensen die daarover nagedacht hebben en die daar hun eigen mening over hebben gevormd, dan kunnen dat best hele wijze mensen zijn. Maar ze hebben niet de antwoorden die je werkelijk zoekt. Want wat is nou de mens? Stofje in de tijd. We zijn beperkt. We zijn allemaal beschadigd. Ook Oprah Winfrey, ook Morgan Freeman en noem al die beroemdheden maar op die met godsdienst bezig zijn. We hebben allemaal onze kwalijke motieven. We zijn allemaal zondig. We zijn allemaal feilbaar en niet feilloos. Dat is wat de Bijbel zegt en dat is absoluut waar. En als je daar dus je antwoorden zoekt, wat heel veel mensen vandaag de dag doen, dan doe je dit ook. Dan zoek je de levende, de waarheid, het echte bij de doden, bij het vergankelijke, bij mensen die het net zo min weten als jij en ik van onszelf. Je hebt ook mensen die zoeken de antwoorden op de grote vragen van het leven in andere godsdiensten. Die zijn heel geïnteresseerd in godsdiensten en die onderzoeken dat en die zeggen, daar vind ik wel een antwoord. Een beetje in de islam, een beetje in hindoeïsme, boeddhisme, weet ik het allemaal. Maar ook dat is in essentie de levende zoeken bij de doden. Want de Bijbel is heel erg duidelijk hoor. Alle andere godsdiensten zijn dood en leeg en betekenen niks. Sterker nog, heel veel godsdiensten in de wereld zijn uiteindelijk afgoderij. En afgoderij, daar is de Bijbel ook duidelijk over, is in essentie demonie. Je aanbidt niet God, maar je aanbidt iets wat niet God is, het kwaad. En ik weet wel, dat mag je eigenlijk niet zeggen vandaag de dag, want dat is absoluut niet politiek correct. En er zijn heel veel christenen die denken, daar brand ik mijn vingers niet aan. He, en er zijn zelfs christenen die zeggen, ja, dat is niet zo, want uiteindelijk zijn al die godsdiensten andere wegen en komen ze allemaal op hetzelfde uit. Het gaat allemaal over wie God is. Het gaat allemaal over de vraag, hoe leef ik een goed leven? Hoe kom ik bij God? Nou ja, dat zijn dan verschillende antwoorden, maar de essentie is hetzelfde. Ik heb anderhalve week nog een gesprek gehad met mijn zoon. En die zei dat hij op school een leraar had gehad, die had tegen de klas verteld, het was niet bij godsdienst, maar bij een ander vak, dat Allah eigenlijk niet zo heel veel verschilde van God. Dat er details waren. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Want de Bijbel is heel duidelijk. Er is maar één weg tot behoud en dat is de levende en opgestane Heer Jezus. Er staat in de Bijbel, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wie zegt dat? Jezus. En wat zegt hij erachteraan? En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? En dat wordt keer op keer herhaald in de Bijbel. Als je kijkt naar de eerste Johannesbrief, dan schrijft de apostel Johannes daar iets heel moois, iets heel waardevols. Dan zegt hij, iedere geest die niet belijdt dat Jezus als mens is gekomen, komt niet van God, maar is de geest van de antichrist. En daarmee wordt dus bedoeld dat als je niet belijdt dat Jezus bij God was en zijn heerlijkheid aflegde om mens te worden, en de oude vertalingen in het vlees gekomen, dat hij niet mens werd en daarna zichzelf gaf en opstond uit de dood, dan ben je niet van God, maar van tegen God. Antichrist, dat deed het letterlijk. Nou ja, en als je kijkt naar Allah, als je kijkt naar de islam, of voor mij naar het hindoeïsme of boeddhisme, bedenk maar wat voor godsdienst, en dan beleiden die niet dat Jezus zoon van God is. Dan beleiden die niet dat hij van God kwam naar de aarde. Dan beleiden die niet dat hij voor onze zonde aan het kruis ging. Dan beleiden die niet dat Jezus opstond uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader zit als de levende en als de opgestane. Dus als je daar zoekt naar de antwoorden op de grote vragen, wat doe je dan? Dan zoek je de waarheid, dan zoek je de levende bij de doden. Bij datgene wat niks is, wat niks kan betekenen, wat niet werkelijk antwoorden geeft. En wat je zelfs op het pad van nog veel erger, kwaad en duisternis kan brengen. Want er is maar één weg die leidt tot behoud. En dat is door Jezus. Die de dood overwon en die leeft voor eeuwig. En als je antwoorden wil op die grote vragen, dan moet je het daar zoeken. Dan moet je het daar vinden. En weet je, misschien luister je hiernaar en denk je bij jezelf, nou, je zegt het wel, is stevig vanochtend? Dat kan. Maar maak het maar concreet. Hoe doe ik dat dan? Hoe vind ik dan de levende? Waar doe ik dat? Nou, het mooie is, en dat zegt Pasen, onze Heer is opgestaan en hij leeft. En het mooie van een levende Heer is dat je hem dus kan ontmoeten. Want iemand die leeft, een persoon, die kun je ontmoeten. Dus als je de levende zoekt, dan kun je hem ontmoeten als persoon. En dat is de sleutel voor het zoeken naar Jezus. Dat is de sleutel, want dat heb ik gezien in mijn werk als voorganger, ook in mijn eigen leven. Op het moment dat je ontdekt dat wat wij hier doen, dat wat wij hier geloven, dat dat niet een boek is, dat dat niet een leer is, dat dat geen traditie is omdat je ouders het zeiden, dat het geen concept is of filosofie is, of bedenk het maar dat het een persoon is die naar jou toe komt, die zich laat zien, die jou troost geeft, die jou kracht geeft, die toont, ik ben werkelijk werkelijkheid. Ja, dan veranderen mensen. En dan ontstaat er iets. Dan worden levens helemaal anders. Zo werkt dat. En waar kan je dan die levende persoon ontmoeten? Nou, hier. Heel concreet, hier. In diensten die wij houden in de gemeente van Jezus, in alles wat zij doet. En als jij hier bent en je hebt vanochtend een lied gezongen of je gaat het nog zingen en je denkt, hé, dit gaat over mij, er gebeurt iets in mij. Nou, dat is Jezus, de levende die naar jou toe komt. En als je mij nu hoort preken en je luistert daarna en je denkt, ja maar, dit gaat over mij. Ik word hierin aangesproken, ik word hierin aangeraakt, het houdt mij iets voor. Dan is dat Jezus die naar je toe komt. Daarin kan je hem ontmoeten. Daarin mag je hem zien. Je kan hem ook ontmoeten, je kan hem ook zien in andere gelovigen. Althans, dat is de bedoeling. Dat als je naar gelovige mensen gaat, met hen praat, naar hun leven kijkt, dat je kan zien wie Jezus is, omdat Jezus in ons is. Je kan Jezus ontmoeten in een gebed. Dat je misschien ooit wel eens hebt ervaren dat je het moeilijk had of verdrietig was en dat je bad tot de Heer en dat je merkte, er gebeurde iets. Er kwam iemand naar mij toe, ik kreeg troost, ik kreeg kracht. Nou, dat is de Heer. Je kan Jezus ontmoeten in de Bijbel. Heel belangrijk, ik heb dat vaak gezien. Er gingen mensen in de Bijbel lezen en dan lazen ze iets en dat leek wel over hun te gaan. Dat leek wel een antwoord op de vraag waar zij mee zaten. Dat is Jezus die naar je toe komt. En zoals bij mij, dat ik net uitlegde dat de Geest dan tot je spreekt uit die woorden. En zo kun je doorgaan. Het kan in gebeurtenissen zijn. Dat je bij een sterfgeval bijvoorbeeld bent. En dat je daar op een hele bijzondere manier de hand van God ziet. En dat je denkt, hé, wat gebeurt hier? Dat is Jezus. Je kan hem ontmoeten. Je kan hem tegenkomen. Als je hem zoekt. Want dat belooft hij. Hij zegt toch, wie zoekt, die vindt. En wie klopt, wordt opengedaan. Dat is de belofte. En zo werkt dat. Zoek dus de levende, waar je hem kan vinden. Niet bij de doden. En je zult ontdekken wie hij is. En weet je, misschien ben je vanmorgen wel hier. En zit je hier omdat je dacht, ach, het is Pasen, laat ik eens naar de kerk gaan. Hè, kerst, Pasen, laat ik eens gaan. Misschien zit je hier en dacht je bij jezelf, ja, mijn ouders, die zeiden, je mag best wel thuis blijven, maar met Pasen zit je in de kerk. Ja, dat moest je wel. Ik geloof dat ik een snaar raak, ik zie mensen lachen. Misschien zit je hier omdat je christelijke vrienden hebt of een partner die zei van ja, ik weet wel, je denkt er misschien iets anders over, maar ach, kom nou toch mee, het is belangrijk voor mij. Kom eens een keer kijken. En misschien hoor je mij dit allemaal wel vertellen en denk je bij jezelf, ja, het zal allemaal wel. Ik zei vanmorgen maar niks, ik ga maar mee, dan ben ik er zo weer vanaf en dan kan ik weer lekker naar buiten, mooi weer. Maar weet je, eigenlijk geloof ik dat als jij hier bent, dat er geen toeval was. Ik geloof dat je hier moet zijn vanochtend en dat je vanochtend die boodschap die ik nu breng moet horen. Want wat ik je nou vertel, dat noemen wij het evangelie van Jezus, het goede nieuws dat hij leeft. Dat er ook voor jou verlossing is, dat je Jezus mag ontmoeten. Dat die vreugde en die blijdschap die wij hier hebben, ook voor jou is. En dat Jezus hier is om jou aan te raken. Zo werkt dat. En eigenlijk wil ik je uitdagen. Ik zat daar vanmorgen over na te denken. Ik denk, dat doe ik gewoon. Ik wil je uitdagen. Als je hier bent en je zit hier zo en je denkt, ja, het zal allemaal wel. Ik heb dat nog nooit ervaren, ik weet het niet. Nou, durf het maar aan. Ga maar op zoek naar de levende. Als hij toch niet bestaat, wat heb je dan te vrezen? Dan gebeurt er niks. Durf het maar aan. Ga maar eens op zoek. Durf maar te kloppen. Durf maar je hart te openen. En het is mijn overtuiging dat er dan wat gaat gebeuren. Dat heb ik zelf ook ervaren. En ik heb dat heel vaak gezien. Dan komt de Heer en dan gebeurt er iets. Misschien ineens, misschien heel geleidelijk, misschien via allerlei omwegen. Maar hij komt en hij laat zich zien. En dan ga je ontdekken wat Pasen is. Geen paaseieren naar de IKEA, maar de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de vreugde die dat brengt. Want het is geweldig om de Heer te kennen. En Jezus leeft. Zoek het dus niet in mensen. Zoek het niet in de gedachte dat je, als je later groot bent, een dikke auto rijdt en een groot huis hebt en dan heb je het voor elkaar. Echt, het is leegte. Je hebt er helemaal niks aan als het op de werkelijke dingen aankomt. Onthoud dat. Er zijn zoveel tieners en die, ook als ik daarover spreek, die zeggen, dominee worden, heb ik wel eens met iemand over gehad. Dominee worden, wat verdient dat? Nou kan je zeggen, niet zoveel, maar goed. Maar dat is hoe mensen denken. Geld en goed en welvaart, geef het mij en dan word ik gelukkig. Maar daar zit het niet in. Zoek het daar niet in. Zoek het niet in mensen, zoek het niet in de geschiedenis. Zoek het niet in andere godsdiensten. Maar wil je deze vragen echt beantwoord hebben, zoek het bij de levende. Die is opgestaan uit de dood en die er ook voor jou is. Die jou wil verlossen, die jou wil redden. Die jou het eeuwig leven wil geven. Ik daag je uit. Durf het maar aan. Zoek hem en je zult hem vinden. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf voor jou. Zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. En dan wil ik je eigenlijk uitnodigen, de gemeente van Jezus, om te gaan zingen het volgende lied dat ik heb uitgekozen. En om daarin te laten zien wat het dan ook echt betekent dat de Heer voor jou leeft. Het is een lied uit opwekking en een lied dat echt spreekt over de verlossing. Dat spreekt over de redding die wij in Jezus mogen ontvangen. En ik hoop dat we dat uit ons hart kunnen zingen. dat we dat kunnen laten zien, ook aan de mensen die hier zijn en die misschien voor zichzelf zoiets hebben. Ik weet het nog niet. Ik zei net, aan ons kunnen ze Jezus zien. Nou, laten we dat gaan doen. Zullen we gaan staan om dit lied voor hem te gaan zingen? Vader in de hemel, zo hebben wij u groot gemaakt, Heer Jezus Christus. Zo hebben wij u geloofd en geprezen voor de enige die redt, als de opgestane Heer. En u heeft ons lofprijs, onze aanbidding aanvaard. En we zijn u dankbaar dat we dat mogen doen. Heer, maar wij bidden u ook voor de mensen in ons midden die hier zijn, of ze nou jong zijn of oud, die dat niet met ons mee konden zingen vanuit hun hart, die dat niet weten omdat ze u nog niet kennen. Heer, toon uzelf aan hen. Als ze naar u op zoek gaan, raak hen aan. Raak hen nu aan. Spreek tot hen. Klop aan hun harten en laat hen zien hoe geweldig het is om u te kennen. Heer, zo staan wij voor u en bidden wij u als uw gemeente. Geef ons daarin de kracht om dat te laten zien en uit te dragen. Geef ons de moed om daarin te gaan. En bevestig de hoop van de opgestane Heer in ons allen. Laat niemand van hier gaan, Heer, zonder dat ze kunnen zeggen, vanochtend hebben wij de levende ontmoet. En hebben wij hem gezocht hier waar hij gevonden kon worden. In Jezus' naam. Amen. Ga je zitten. We gaan zingen, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dan zullen de kinderen die bij de samenkomst waren ook weer de dienst inkomen. Dat is niet onze gebruik, maar als er een bijzondere dienst is, vakantie is, dan doen we dat wel zo. Dus de kinderen komen tijdens het zingen van dit lied er ook even weer bij, zodat we gezamenlijk straks kunnen afsluiten. Ik weet dat mijn verlosser leeft.